Twee Italiaanse iconen bij elkaar gebracht door passie en stijl. Peroni Nastro Azzurro 0.0 is de trotse nieuwe teampartner van Scuderia Ferrari. Doe mee met ons en de meest gepassioneerde fans op het circuit, de Tifosi. Samen volgen we het raceseizoen van 2024. Salute, Tifosi!
Kijk Formule 1 met Viaplay bij Glasvezel plus TV van T-Mobile. Nu 4 maanden Viaplay cadeau. Check alle voorwaarden op T-Mobile.nl of ga naar jouw T-Mobile shop.
Perez langer bij Red Bull, budgetcap zit topteams in de weg. Lewis op achterstand gezet door Russell en op naar Baku. Dit is Pitstop, de Formule 1 podcast van het AD, waarin we wekelijks op zondag bespreken wat er allemaal gebeurt in de Formule 1 wereld. Dat doen we vandaag met Arjan Schouten. Mijn naam is Etienne Verhoef. En Arjan, we gaan straks naar Baku, hè? Maar nog even terug, we hadden het vorige week natuurlijk al aangekondigd dat Perez zou bijtekenen. Dus heel groot was de verrassing niet, omdat hij zichzelf een beetje verlulde natuurlijk, hè? Na die zege in Monaco.
Ja, maar daarna zei hij dat het over een fles champagne ging. Ja. Ik weet niet wat hij nou precies bedoelde. Maar goede vraag, wederom van collega Joost van .nl. Die alle sociale media heeft gehaald. En terecht. Want ja. Waarom ze daar dan weer een dag geheimzinnig over moeten doen als hij het zelf verklapt? Ik begrijp het allemaal niet. Maar daarom ben ik ook geen PR-deskundige, denk ik.
Is het logisch dat hij met 2 jaar verlengt?
Hartstikke logisch.
Want? Ideale eerste man? Vraagteken.
Nou, laat me wel zijn. Ik heb al zo'n verhaal gemaakt, 1 jaar of 2, 3 geleden. Daar stond boven iedereen verwelkt in de schaduw van Max Verstappen.
Ja.
Want hij heeft er natuurlijk een paar verbrand. Hè? Bij Toro Rosso, Carlos Sainz al op een zijspoor gezet, die vervolgens 3 omwegen nodig heeft gehad om ook weer in een topauto te komen, waar hij mee kan winnen, wat hij overigens nog niet gedaan heeft. Vervolgens, hij heeft Kvyat eigenlijk ook natuurlijk helemaal gedwarsboomd in zijn opmars naar de grote Formule 1 werelden. Vervolgens Ricciardo eigenlijk een beetje
op een zijspoor gezet, toch?
Ja, eigenlijk laten zien dat hij toch niet zo goed is. Min of meer.
Uh-huh.
Vervolgens, wie kwam er toen ook weer? Pierre Gasly.
Gasly, ja.
Nou, die was helemaal geen partij op dat moment voor Max. Die had ook een ander team nodig om te gaan winnen.
Albon.
En vervolgens Albon. Nou, die leek redelijk degelijk, maar die kwam er eigenlijk ook niet aan te pas. En die is nu na een jaar rust bij Williams aan de tweede kans bezig. En daarna Perez. En ja, die laat toch wel zien dat hij af en toe op zijn minst even snel is en soms zelfs wat sneller. En maar dat is best wel knap.
Dat is wel iets van de laatste maanden. Hè? Vorig jaar, in het begin van het seizoen, is het ook heel vaak gebeurd dat iedereen zei, waar is nou die tweede man van Red Bull?
Nou, de wisselvalligheid van vorig jaar heeft hij wel redelijk van zich afgeschud, vind ik. En daar komt nog eens bij dat hij, alhoewel hij sput er soms wel tegen, maar dat hij zich ook wel goed beseft wat voor positie die in dat team heeft. Wat we in Barcelona bijvoorbeeld hebben gezien. Was hij even boos? Zou ook een beetje gek zijn als je niet boos bent. Toen hij eerst een plaats terug moest geven en vervolgens niet het zelf terugkreeg. Maar hij snapt het grote plaatje wel. En het is ook wel logisch. Het is ook een van de eerste coureurs die echt een stuk ouder is als Max. Meer meegemaakt. Enigszins ook nog wel eager voor die kans. Hè? Dat je, kijk, je weet, ik ben hier niet de grote kampioen om wie alles draait, maar ik zit wel in een auto waar ik af en toe mee kan winnen. Dat is ook een mooie positie natuurlijk voor een, wat is die? Een dertiger, denk ik.
Ja.
Dus Red Bull weet wat ze aan hem hebben. Perez weet wat hij aan Red Bull heeft. Max weet wat hij daaraan heeft. En er spreekt er wel vertrouwen uit, want hij heeft 2 keer een jaarcontract gehad. Hij heeft nu een dubbel jaarcontract. Hij heeft 2 jaar contract. En ergens weet Perez natuurlijk ook wel, kijk, ik ben hier dan wel niet de grote Nestor waar alles om draait. Maar als ik maar gewoon mijn punten blijf verzamelen en ja, Max overkomt wat, dan komt er misschien wel een moment dat ik gewoon als eerste in het WK sta. En dan, ja, dan weet je niet wat er gebeurt.
Nee, dat klopt. Nee, dat is waar. Maar hij is natuurlijk, het lijkt wel alsof die vorig jaar hoorde hem nog vaak klagen, Perez, over het feit dat die afstellingen, die zaten veel te veel als die auto op Max afgestemd in plaats van op hem. En dat vond hij allemaal ingewikkeld en moeilijk. En nu hoor je soms ook, Monaco bijvoorbeeld, had hij een iets andere afstelling, waardoor hij beter daardoor kon rijden dan bijvoorbeeld Max. Dat is een beetje wat je dus.
Ja, je hoort het al vaker dit seizoen. En dan moeten we niet in het gevaar trappen dat we heel technisch worden, want daar zijn we de podcast niet voor. Maar Verstappen, zijn vader, de coureur zelf, hebben meerdere keren toegegeven dit jaar dat die voorkant van deze auto significant anders is dan die auto waar hij de afgelopen jaren mee reed. En dat hetgeen wat hij een beetje mist, is die druk voorop. De balans voorop. Dat je heel strak met die korte bochtjes in kan sturen. Als ik het allemaal goed begrijp. Want ik vind dat lastig om dat te vertalen. Want wij hebben niet in die topsnelheden gereden in die auto. Dus, maar dat is echt een significant verschil met de vorige auto's. En dat was wel een sterk punt van Max. En na het zich laat aanzien heeft Perez dat net even iets beter in de vingers.
Ja, en dan blijft mij toch altijd weer verbazen. Als je dat nou toch weet, je bent toch een team. Dus je zou dan zeggen, goh, Checo, wat zijn jouw instellingen? Wat heb jij gedaan? Wat zijn jouw afstellingen?
En ja, maar dat heeft denk ik niet alleen met instellingen te maken, maar ook gewoon met...
Met het gevoel van hoe je wilt rijden eigenlijk, hè? Je rijstijl.
Met de karakteristiek van een coureur.
Ja.
Ja, en ja, dat blijft een dingetje.
Maar heel
neem
voorzichtig...
Neem niet weg dat hij er gewoon al 4 gewonnen heeft.
Ja, wou ik zeggen. Dat is ook zo. Maar je ziet in zo'n circuit als Monaco, als het minder op de snelheid gaat en dat je juist in de bochten het verschil moet maken, dan pakt Ferrari heel veel tijd terug. En dus ook Perez meer tijd terug. Kan meer tijd terugpakken op Verstappen dan hij misschien wel zou willen.
Ja, Perez was eigenlijk het hele weekend sneller. Hè?
Ja.
Dus alle trainingen, alle kwalies sneller gereden. Dus ja, dat circuit... In deze auto past hem dan net iets meer. Kijk, ja. Het zijn minimale verschillen. Maar ja, hij kwam gewoon wat beter uit de bus.
Zou er in het contract ook staan, luister, Checo, wat er ook gebeurt, je bent altijd tweede coureur. Dan weet je dat als Max voorop staat, als wereld, dat wordt onze wereldkampioen.
Dat is dus interessant.
Don't whine over the board radio.
Nou, we hebben het daar dus over gehad met Horner. Er ontstaat nu een situatie dat ze redelijk dicht op elkaar in het WK staan. Het verschil is maar 15 punten, als ik het goed heb. En dan krijg je dus die vragen van, speelt hij nu mee in het WK? Nou ja, dan kan Horner alleen maar bevestigen van ja. En ja, dat is een hele comfortabele hoofdpijn om te hebben, zoals hij dat verwoordde. Maakt het Red Bull uit wie de kampioen wordt? Ze communiceren van niet. Nee. Ze zeggen, het maakt ons niet uit. Het gaat ons om dat constructeurskampioenschap. En dat vis je het beste binnen als twee coureurs allebei de meeste punten hebben. Het ziet er ook wel uit dat ze dat redelijk comfortabel binnen gaan hengelen. Als het zo doorgaat wat we de afgelopen weken hebben gezien. Maar wie er dan uiteindelijk als coureur bovenaan uitrolt. Red Bull communiceert dat niet uitmaakt. Ik weet niet of dat waar is.
Want... De marktwaarde van Max is toch vele malen hoger dan van Checo Perez?
Exact. Ik denk echt niet dat Checo Perez in dat nieuwe contract 30, 40 miljoen per jaar krijgt. Dat geloof ik echt niet. Dat is echt significant meer.
Ja, dan heb je het over salaris. Maar los daarvan, de merkwaarde, de naam Max Verstappen.
Tuurlijk, ja. Populairste coureur op het moment. Dus ik snap wel dat Red Bull dat zegt. Want Red Bull is altijd heel erg van het adagium. Wij werken niet met kopmannen, wij werken niet met eerste en tweede. En het is natuurlijk ook veel te vroeg in het seizoen om nu al teamorders te doen. Om Jos Verstappen maar aan te snijden, die redelijk boos was verontwaardigd.
Verontwaardigd, ja.
Als vader, hè. Ja. Daar moet ik er wel bij zeggen, op Max Verstappen of Verstappen.com. De website had hij een column geschreven waar hij eigenlijk vond dat er 10 punten zijn weggegooid voor Max. En dat Max had moeten winnen.
Daar zei hij ook bij, ik ben trouwens niet objectief, hè, zei hij daarbij.
Dat benadrukte hij. En ik snap heel goed, daar spreekt de vader.
Mm-hmm.
Ik denk ergens dat hij ook wel beseft, het is wel heel vroeg in het seizoen om nu al in een weekend dat Perez eigenlijk op alle momenten sneller is om helemaal de kaart Verstappen te gaan trekken. Zeker dat na dat weekend Barcelona,
ja.
Waar eigenlijk ook al de kaart Verstappen heel nadrukkelijk was getrokken. Maar ik snap wel dat hij als vader dat uitspreekt. Maar ja, wie is nou op de lange termijn de man daar? Ja, ik denk toch dat Max blijft, ja. Ondanks alles. Maar ja, er zou maar een situatie... Kijk, we gaan nu naar Baku. Stel dat hij er weer na 30 ronden aan de leiding afstuitert met een lekke band op een freak moment. En Perez wint, net als vorig jaar. Ja, dan gaan we een hele gekke podcast opnemen. Maar dan echt voor het eerst in tijden staat de Red Bull teamgenoot van Max dan boven Max in het kampioenschap. Ja. En sterker nog, als die wint, staat hij op 1.
Ja, precies.
Ja.
Wat dat betreft wordt het wel interessant de komende weken wat er gaat gebeuren. Je kan het natuurlijk als team ook wel een beetje uitspelen. De ene keer Max, de andere keer Checo en op het laatst maak je de keuze.
Nou ja, dat kan je alleen maar als je heel erg machtig bent.
Ja. En, maar dat zijn ze nog niet, hè?
Nou ja, het is een rare situatie, want ze hebben er nu 4 op rij gewonnen. 3 keer Max, 1 keer Perez. Maar Ferrari is nog steeds bliksemsnel.
Ja.
Alleen Ferrari weet het dat niet te verzilveren als de punten verdeeld worden. Ze weten alles op het moment suprem niet aan elkaar te knopen. Dan wordt er of geschutterd of geblunderd of strategische foute dingen gedaan. Of er gaat wat kapot, hebben we ook nog gezien.
Ja.
Maar als dat toch eenmaal gaat marcheren, ja, dan staat er wel echt een ja, een concurrent van formaat.
Maar nog steeds heb ik dan ergens het idee, wie is nou, want in de, ja, oké, op zaterdag in de kwalificatie, dan is die Ferrari razend rap. En in de race, de ene keer denk je, nou, ze zijn inderdaad, ze zijn verder dan Red Bull. De andere keer denk je, nee, Red Bull is, het is, je hebt nog geen constante bij niemand. Of heb je dat gevoel wel, dat je de constante hebt?
Nou ja, het enige patroon wat je kan herkennen, kijk, daar zoek ik ook altijd naar. Het enige patroon wat je kan herkennen is dat Ferrari elk weekend sneller is tot en met zaterdagavond.
Ja.
En dan in de race geven ze het weg. Ja. Dat is nu eigenlijk al bijna 4 races op rij het patroon.
Ja.
We hebben dat in Miami gezien, in Barcelona gezien, in waar waren we nu? Monaco gezien. Ja. Dat lijkt me niet per se een patroon waar de Italianen heel blij van worden.
Denk het ook niet, nee.
En ik weet ook niet of je dat heel snel gedraaid krijgt. Want het vertrouwen sluipt er natuurlijk ook niet echt in. Sterker nog,
nee.
Er sluipt eerder een soort twijfel in als je het elke keer op zondag wegdondert.
Maar we constateerden dat naar Monaco. En ik moet zeggen dat de Italiaanse media toch redelijk mild was, toch? Die dagen daarna. Het is niet zo dat de enorme... Je zou verwachten in Italië dat het drama groter zou zijn.
Ja, maar Leclerc was wel echt boos. Dat merkte je.
Oh ja, die was boos.
En ik denk dat dat veel belangrijker is voor het team dan wat de Gazzetta schrijft.
Ja.
Qua druk. Kijk, Leclerc die komt nu op een punt dat hij denkt, ja, maar ik zit nu in die snelste auto. Ik kan winnen. Maar mijn team verkloot het elke keer. En dat heeft hij nu ook gewoon gezegd. Van, ik hou van dit team, maar je maakt er een puinzooi van.
Ja.
Ja, dat lijkt me niet heel bemoedigend.
Maar ze kunnen er ook weinig aan doen. Want er is natuurlijk een budgetcap ingesteld.
Nee, ze kunnen er
140 miljoen dollar maximaal mag worden uitgegeven.
Oh, je wil nu een grapje gaan maken.
Nou, ik wilde eigenlijk dat bruggetje maken. Ah, maar okay. Dit is zeg maar, je ziet wel dat... Er wordt nu ineens gezegd door de topteams. Mercedes, Ferrari en Red Bull. Ja, het is crisis. De prijzen zijn hoger geworden. Alles is duurder geworden.
Ja.
Dus die 140 miljoen, daar komen we eigenlijk niet mee uit.
Ja, ja.
En Alfa en Alpine zeiden, nou ja, kan makkelijk.
Ja. Nee, ik snap dat ze dit roepen, maar het is ook wel een beetje dom gelul. Ik bedoel, als je zo blundert, als je strategisch zo'n mispeer maakt om het dan daar op te gaan gooien. Ja, zou ik niet doen.
Ja, ze hebben het breder getrokken natuurlijk, hè, dat alles duurder was. Ze willen meer doorontwikkelen, alle teams trouwens.
Ja.
Wat vind je ervan eigenlijk, dat salaris, dat budgetcap nu moet worden opgerekt, die 5% die ze willen?
Ja, maar wanneer stop je met oprekken?
Mm-hmm.
Dus sinds dat we over die budgetcap spreken, maken we al verhalen over oprekken. Het is niet genoeg en het past niet en...
Maar ze hebben zelf ermee ingestemd.
Ja, weet je, mijn loon bij DPG Media stijgt ook niet evenredig met de stijging van de huizenprijzen mee. Dus ergens moet je gewoon een streep trekken, denk ik. Of niet?
Ja, ja ze zeggen bij Alpine en bij Alfa Romeo zeggen ze, ja, dan stop je toch gewoon eerder met ontwikkelen. Weet je, dan stop je gewoon daar eerder mee. Dan ga je gewoon daarmee door met die auto zoals die is.
Wie was dat? Fred Vasseur, denk ik.
Ja.
Die zei, ja jongens, we kunnen ook gewoon stoppen met geld uitgeven en gewoon het seizoen afmaken met wat we hebben.
Ja.
Ja, het is natuurlijk knotsgek dat hij dat zegt, maar eigenlijk wel een heerlijke nuance.
Ja.
Een heerlijke gedachte. Maar dat is natuurlijk helemaal niet Formule 1. Formule 1 is natuurlijk, weet je, zoveel mogelijk geld tegen de plint aan laten klotsen. En optimaal maximaliseren. En ja, dan krijg je dus een wapenwedloop van wie is de rijkste. Maar het is geen boekhoudkampioenschap. En dat dreigt het nu wel een beetje te worden. Dus ik snap de frustratie van al die teams. Tegelijkertijd... je kan niet eindeloze spelregels blijven veranderen tijdens een seizoen.
Nee.
Alhoewel we dat wel de afgelopen jaren vaak genoeg gedaan hebben.
Ja, dat is de andere kant natuurlijk weer. Ja.
Ja, ja, ja.
Maar de andere kant is ook wel weer... Ik snap ook wel dat ze zeggen... Ja, als we binnen dat budget alles moeten doen en alles wordt duurder... Want er zitten nog wel transportkosten en dat soort zaken natuurlijk.
Ja, maar er zitten echt heel veel uitzonderingen hoor, op die budgetcap.
Echt waar?
Ja.
Oh, dus het is eigenlijk gewoon gelul om meer te kunnen doorontwikkelen.
Natuurlijk.
Okay.
Je moet wel alles een beetje in de juiste proporties blijven zien.
Ja.
Die teams die zijn altijd op zoek met waar zitten de grenzen, waar zitten de randjes, wat kunnen we nog. En we moeten echt geen medelijden met ze gaan hebben hoor. Echt niet.
Oké, dan doen we dat niet. Dan gaan we door. Iets opmerkelijks. Lewis Hamilton was jarenlang de kopman bij Mercedes. Maar de meest stabiele coureur dit jaar bij Mercedes is niet Lewis Hamilton, maar de newbie, George Russell.
Ja.
Is dat opvallend of niet? Of is het logisch, een logisch gevolg van wat er nu gebeurt met die auto's?
Nou, ik vind het hartstikke opvallend.
Ja.
Ja. Ik vind het helemaal niet logisch. Aangezien hij er net instapt en Hamilton gigantisch veel ervaring heeft. Tegelijkertijd, daar zie je dus ook weer dat die auto's wel echt anders zijn.
Ja.
Want blijkbaar kom je op een soort vertrekpunt met een nieuwe auto... waarin een nieuweling als Russell het minstens zo goed of beter kan doen. En dat is ook, dat kan je ook op Red Bull loslaten. En waarom is dat verschil tussen Perez en Verstappen nu kleiner? Komt ergens ook door die auto, denk ik.
Ja.
Het is niet de auto waar je jarenlang succes mee hebt gehad. En Hamilton ook. Dus ja, daar zit denk ik het verschil.
Hoe zou het met zelfvertrouwen zijn van Lewis Hamilton nu? Zou dat goed zijn? Zou hij er lekker zin in hebben weer de volgende race in Baku? Dus ik denk, ja, gaan we weer met die auto?
Ja, nee. Ze dachten natuurlijk een stapje gemaakt te hebben in Spanje, maar dat viel dan toch een beetje tegen.
Ja.
Maar heb je die story van hem gezien op Instagram van de week?
Nee, welke was dit? Welke bedoel je?
Hij was aan het joggen door Londen. Op die dag dat de Queen Mom 700 jaar aan de macht was. Maar dat was een heel gek filmpje, want hij liep dwars door de straten van Londen. En ik zag helemaal geen beveiliger om hem heen of een personal assistant of iets. Maar ik kan me toch bijna niet voorstellen dat de grote Lewis Hamilton gewoon in het wild door Londen wandelt.
Wou je zeggen dat je bang bent dat mensen hem een handtekening willen vragen en dat soort dingen?
Volgens mij kan hij geen meter bewegen. Maar, of zijn ze in Londen zo niet meer zo starstruck?
Nee, in Londen zijn ze dat niet meer zo, toch? Nee, er lopen zoveel sterren rond.
Ja, wie dan?
Nou, al die spelers. Hakim Ziyech.
Hakim Ziyech. Ja, natuurlijk.
Nee, maar er zijn natuurlijk. Ik denk, zou je dat moet toch ook kunnen? Max Verstappen kan toch ook gewoon hardlopen zonder beveiliger?
Denk je dat echt?
Ja.
Max Verstappen moet je echt in Amsterdam niet loslaten. Dan krijg je een volksoploop.
Denk je dat?
Ja. Heb je wel eens gezien? Hij ging een keer bij die spijkerbroekenwinkel. Ging die meet and greets doen.
Ja.
En toen liep hij daar. Nou. Die hele straat afgezet, politie. Echt.
Nee, maar dat is een aangekondigde meet and greet. Maar ik denk 100%. Als je hier door Rotterdam. We zitten nu in Rotterdam met de opname. Als je hier nu Max Verstappen een rondje zou laten lopen. Als hij niet in een Red Bull shirtje loopt, maar gewoon hardloopkleding. Denk ik dat 9 van de 10 niet doorheeft dat Verstappen hier rondloopt.
Je bent gek, hey Jack.
Mick Jagger is in Nederland geweest. Ja, ik heb het op ons gezien. Nee, maar
Mick Jagger, die kan zo in een bejaardenhuis zetten. Die is 100.
Mick Jagger is op de fiets door heel Nederland gegaan. Dus heeft hij vakantie gehouden voordat hij nieuw.
Ja, maar bij de Zaanse Schans. Ja, dan ben je gewoon een soort.
Maar
soort
hoeveel toeristen lopen er bij de Zaanse Schans?
Nou, niemand, best wel veel.
Maar niemand heeft hem herkend.
Ja, nou ja.
Het was dat Mick Jagger zelf de foto's plaatste op Twitter. Ik denk echt dat zoveel mensen beroemd. Het is niet zo dat beroemdheden gewoon de hele dag dat iedereen staat te wijzen. Kijk, daar loopt die. Als hij een rondje Hyde Park loopt. Hoeveel mensen lopen er niet rond die op Lewis Hamilton lijken?
Nou, bijna niemand.
Daar schijnt eruit. Je maakt er nu grote. Dat bij jou in het dorp niemand. Als hij bij jou in het dorp zou rondlopen, ja, dat klopt.
Bij Giovanni van Bronckhorst doet bij ons gewoon boodschappen.
Ja. Ja. Dat kan, maar als Lewis Hamilton een rondje loopt bij jou door het dorp.
Met de zelfscan in de Albert Heijn. Ja. Als die terug is uit grote glasgouw.
Bij ons gaat Ed de Goeie gewoon boodschappen doen bij de kippenboer. Zonder
die ben,
dat iemand
ik ben wel eens tegengekomen in de Daka-sport.
Ja.
In joggingbroek.
Hele normale man op zaterdagochtend. Ja. Hele gesprekken. En als je erachter loopt, dat duurt een stuk langer, kan ik je vertellen.
Je ziet hem heel vaak in Alexandrium. Ja. En dan zit hij op een bankie. Dan zit hij te wachten tot zijn vrouw klaar is met shop. Vind ik zo mooi. Is gewoon Ed de Goeie.
Maar ik loop
dus wel een beetje af.
Ja, heel klein. Ik loop wel eens op zaterdag door de winkels heen. Dan begin ik bij de kaasboer. Dan staat Ed voor me. En dan hoor ik hetzelfde verhaal als bij de kippenboer. Want dan loopt hij daarna naar de slager. En overal vertelt hij dan hetzelfde verhaal. Dus
wat bestelt hij dan?
Ja, daar gaan we nog wel eens over hebben.
Pont jou beleer, alsjeblieft.
Ja, maar het is wel. Ik denk dat het wel kan. Dat soort gasten gewoon kunnen hardlopen. Echt waar. Zonder beveiliging.
Nou ja, oké. Ik vond het een opmerkelijk filmpje.
Ja.
Maar goed, ik vind het ook wel leuk voor die jongen. Want hij klaagt altijd dat hij geen leven meer heeft. Maar
kan makkelijk.
Ja, ging het prima.
Maar is dit, want je hebt Lewis was jarenlang king en jarenlang wereldkampioen en dat soort zaken. Maar is daar een kleine wisseling van de macht gaande dan, denk je, bij Mercedes? Of is dat te vroeg?
Nou, dat vind ik wel heel vroeg.
Russell is wel constanter in al zijn finishes.
Ja, maar weet je, ze rijden natuurlijk niet om de prijzen.
Nee, dat is waar. Dat is de andere kant.
Ja. Denk je niet ergens ook dat het... Weet je, waar rijden ze nu voor? Plaats 5, 6?
Ja, zo ongeveer, ja.
Denk je niet ergens ook dat Hamilton dat helemaal geen moer interesseert?
Dat hij denkt, nou, laten we gaan.
Nou, ik ga wel weer gas geven als we kunnen winnen.
Ja, kan ook.
Of ben ik nou cynisch?
Nou, ben je cynisch.
Ja.
Maar dat staat niet op bekend, dus dat is
dat is een beetje mijn rol in deze show.
Ja.
Dus,
Nou ja, goed. Ben benieuwd. Laten we nog even naar dit weekend gaan, komend weekend. Want Baku. Dan gaan we Baku. Dat was natuurlijk het stuk waar vorig jaar Max onbedreigd op de zegen afging.
Zo.
Totdat, boom.
Ik heb nog even opgezocht. Rondje 18 kwam hij aan de leiding. En rondje 11 trouwens al heel even.
Ja.
Maar rondje 18 kwam hij stevig aan de leiding. Dat hield hij vol tot en met rondje 45. En toen opeens...
Pats.
Kaboom.
Volle vaart. En dan heeft hij nog geluk gehad dat hij aan de rechterkant tegen de muur aan ging en niet links. Want links was de ingang van de pitstraat.
Zo, dat was levensgevaarlijk.
Dat was echt heel gevaarlijk.
Ja.
En dat was dat verhaal van die scheur in die band waarvan niemand wist wat er aan de hand was.
Heeft Pirelli dat ooit al opgehelpen?
Ja. Ze doen dat over 3 weken geven ze uitsluitsel, denk ik.
Oh, ja. Dat is altijd interessant, hè, Pirelli. Ja. Dat, als er iets met die band aan de hand is, dan wordt er altijd, dan zijn ze opeens allemaal beschikbaar voor de pers. Dan kun je een uur met ze praten, ben je geen steekwijzer. En nu zijn we een jaar verder en nu weten we eigenlijk nog steeds niet wat er aan de hand was met die band.
Nee.
Dat is een beetje Pirelli in een notendop.
Ja.
Maar de koffie is er wel lekker, kan ik je vertellen.
Dat is heel goed.
Maar dat was de enige hospitality in Monaco waar we welkom waren.
Oh, echt waar?
Ja, kom je zo naar binnen.
Oké. Okay. Wat vond je, waar ga je op letten dit weekend in Baku?
Of het gitaar er nog hangt.
Oh, jij was toen bij dat Hard Rock Café geweest op de hoek, toch? Ergens dat hij erboven hing.
Het enige circuit op de wereld waar een gitaar boven hangt.
Ja.
Dus, waar ga ik op letten? Ik ga toch naar Verstappen Perez kijken.
Ik zou zeggen, Verstappen Leclerc, maar jij gaat naar Verstappen Perez kijken.
Ja, Leclerc is maar geen factor,
joh. Oh.
Die is tot en met zaterdagavond de snelste. En daarna geven ze alles weer uit dan. Ja, nee, maar ik vind het gewoon heel interessant. Want ik... Kijk, nu is het Jos die een column tikt daarover. Maar het staat wel op de site van Max. Hè?
Ja.
Dus, kijk, Max was heel diplomatiek in Monaco. Van, er gaat niks veranderen aan onze relatie. Als we echt titelconcurrenten worden. En we houden van elkaar, we blijven van elkaar houden. En we kunnen van elkaar accepteren dat de ene een goede dag heeft en dan de andere een goede dag. En is allemaal wat hij moet zeggen nu. Hè, na 6-7 races in een seizoen.
Mm-hmm.
Maar stel nou eens dat echt een clash gaat worden.
Ja.
Red Bull heeft daar nogal een verleden mee. Hè?
Uh-huh.
Webber, Vettel, 4-5 jaar lang elkaar de tent uitgevochten eigenlijk. Het lijkt me wel een interessant verhaal. Aangezien we dat nog niet echt gehad hebben.
Nee.
Ja, even met Ricciardo.
Ja, was ook niet Baku dat ze op elkaar reden.
Ja, maar dat was meer de coming man tegen de man die eigenlijk al wist... Nou, ik zit hier wel in een hele goede auto, maar of ik kampioen ga worden, ik weet het niet. Nou ja, die is uiteindelijk cash out en lekker ergens anders gaan. Maar dit is wel een nieuwe dimensie in het hele verhaal Max Verstappen.
Ja.
Als die concurrentie krijgt vanuit zijn eigen team. En ik weet, de Max-fan die ziet dat denk ik liever niet gebeuren. Maar ik vind wel journalistiek een heel interessant verhaal.
Ja, want dat wordt het wel weer boeiend. Wat gebeurt er dan? Want dan heb je het wel in eigen hand eigenlijk als team. Maar hoe ver laat je het gaan?
Ja, maar het geeft ook wel aan dat je gewoon echt heel erg dominant bent dan als team. Als je op die positie komt. Dus het lijkt me goed nieuws en tegelijkertijd misschien minder goed nieuws. Voor de Max-fan. Maar de kranten moeten vol, heet je.
Nee, snap ik. Nou ja, het is interessant, want natuurlijk afgelopen jaren hebben we steeds Mercedes als dominante factor gehad. En dan had je een hele duidelijke nummer 1, Lewis Hamilton. En Bottas, die eigenlijk bijna nooit in de buurt kon komen van die nummer 1. Heel af en toe had hij een uitschieter, maar dat was sporadisch.
Ja.
Maar dit zijn wel jongens, als Perez op deze manier kan blijven rijden, dan wordt het wel heel interessant en spannend.
Ja. Ja, maar hij was ook gewoon echt goed in Monaco.
Ja.
Wat hij deed, weet je wel, met dat wisselen. De communicatie met de pitmuur was sowieso fantastisch. Ook, met Verstappen. Red Bull weet het gewoon strategisch elke keer heel erg te perfectioneren. Maar dat Perez dan zoveel gas weet te geven op oude banden en nieuwe banden. Weet je, die oude lap en die inlap. En dat je daar het verschil maakt. En dat deed hij zo goed.
Ja.
Ja, ik vind hem echt beter dan ooit. En
ik ben wel benieuwd trouwens, wat gok jij? Hoe vaak gaan we het moment nog terugzien van vorig jaar? De herstart na de crash. Lewis Hamilton met gerokende banden daar staand. Perez. En dan vervolgens Lewis op het rechte stuk rechtdoor in plaats van als eerst het bochtje in.
Zeg maar, dat was een knotsgekke ring.
Oh.
Ja, maar dat is vaak in Baku, hè? Want ja, je denkt dat circuit, het slaat daar helemaal nergens op met dat lange rechte stuk. En die rare slinger langs die kerk uit de 681 voor Christus.
Ja. Dat is een kerk voor Christus gebouwd.
Na Christus, sorry. Na Christus. Nee, het is volgens mij een wachttoren. Als ik het goed heb. Zoek hem op. Gaat er trouwens een keer heen. Baku. Ja. Ja. Het is een straatarm land, maar in Baku...
Er zijn heel veel sporters naartoe gegaan uiteindelijk. Omdat die overheid natuurlijk dat Azerbeidzjan helemaal heeft willen promoten. Al die volleyballers zijn er ook heen gegaan in het verleden. Omdat ze heel veel geld konden verdienen.
Trouwens een gekke stad, hè, want het is onmuurd.
Ja.
En ik heb me wel eens laten vertellen. Als je buiten de stad woonde, kon je... Liep je op je blote voeten en in de stad had je schoenen. Dat was het verschil tussen rijk en arm daar in het land. Dus,
bizar, hè? Ja.
Ja. Maar, ja, Baku. Maar het levert wel... Ja, wat we met Ricciardo toen hebben gezien... Stroll er ook niet eens een keer op een podium beland, volgens mij?
Volgens mij ook, ja.
Ja, ja het is een raar circuit. En we hebben Max ook wel eens heel boos zien worden... toen zijn Renault weer kapot ging, kan ik me herinneren. Ja, er gebeurt altijd wel wat.
Nou,
het is nooit saai in Baku.
Dat zeker niet. Komende zondag de race. En er is natuurlijk ook weer volgende week een gloednieuwe Pitstop podcast. Waarin we gaan terugblikken op die race in Baku. Rick Spekerbrink gaat daar naartoe voor ons. Komende woensdag weer een nieuwe Pitstop TV te zien op ad.nl. De videoversie waarin we nog gaan vooruitblikken op alles wat komen gaat. Dit weekend in Baku. Wat ons betreft graag tot de volgende.
Yes, tot de volgende.
Geen goal meer missen? Bekijk alle goals direct op je mobiel. AD Goal Alert. Activeer gratis in onze app.
Twee Italiaanse iconen bij elkaar gebracht door passie en stijl. Peroni Nastro Azzurro 0.0 is de trotse nieuwe teampartner van Scuderia Ferrari. Doe mee met ons en de meest gepassioneerde fans op het circuit, de Tifosi. Samen volgen we het raceseizoen van 2024. Salute, Tifosi!